Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Allemaal hartelijk welkom. Ondanks storm, regen, wind zijn we toch hier. Zijn weer hier om te luisteren naar wat de Heer ons vanavond te zeggen heeft. Ook Jacques, was hier ergens? Van harte welkom. Ik wil toch zeggen, met 2,8 meter moet dat worden. Hartelijk welkom. Wij kijken uit naar wat je ons gaat meedelen. Zoals alle andere keren ga ik nu ook het huishoudelijk reglement voorlezen. En laten we zeggen een uitreksel daaruit. De deuren daar aan de zijkant zijn de vluchtdeuren. Als u tegen de hendel aanduwt, gaan de deuren open, staat u in de regen, mocht het in geval van paniek nodig zijn. In de gang zijn de oranje deuren, zijn de toiletten. En ik verzoek u om in dit gebouw absoluut niet te roken. Even een kleine enquête. Zijn hier mensen vanavond voor het eerst? Ja. Welkom.
Dank je.
Bij deze. Ik zal niet proberen uit te zoeken hoe het geografisch of er ook mensen buiten het land van Heus en Altena zijn. Ik weet dat ze er zijn, maar goed. Van deze avond wordt ook een opname gemaakt. Zoals ik hier al gezegd heb, dat is niet de opname van de gemeente, dat is heel iets anders. Maar deze opnames kunt u downloaden van onze website. En u zult het niet geloven, maar er zijn ook kosten aan deze avond verbonden. Als u het Heer het in uw hart geeft, bij de uitgang staat een kartonnen doos. Daar kunt u geld in deponeren. Maar nog beter, we hebben een bankrekening. Er liggen kaartjes bij met het bankrekeningnummer erop. Daar kunt u een storting doen. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ik zou het fijn vinden om samen met u een zegen te vragen voor deze avond. Hemelse Vader, dank u wel dat we u mogen kennen. We zijn vanavond hier gekomen vol verwachting wat u ons te vertellen hebt. Heer, want we willen zo graag op de Heer Jezus lijken. Geeft u Jacques ook, zegent u hem en zalft u met de Heilige Geest, zodat hij de woorden vindt om ons hart te raken. Dank u wel dat we hier mogen zijn. We bidden ook voor diegenen die het niet konden zijn of niet, geen gelegenheid hadden en wilt u hen zegen bereiden. Zo bevelen we ons voor deze avond bij u aan. Amen.
Amen.
Ik heb een unieke positie. Ik mag de liederen uitzoeken die deze avond gezongen worden. En dat is heerlijk, want dan zit je zo van tevoren het hoofdstuk door te lezen wat Jacques gaat behandelen. En je denkt, ja, wat zou er nou bij passen? En ik denk, ja, als je ziet wie onze Heer is, dan heb je maar één behoefte, hem groot te maken, hem te prijzen. En daarom ons eerste lied, Groot is uw trouw, o Heer.
Yeah.
Het is heerlijk om hem groot te maken op deze avond. En het is ook geweldig om te weten dat hij ons kent. Hij kent ons zitten en ons opstaan. Hij was erbij toen wij gevormd werden. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Wij zijn gezegende mensen, broeders en zusters, dat we hem mogen kennen. En daarom had ik het volgende lied voor u gekozen. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En zalig hij die in het leven Jacobs God tot hulp heeft, en dat hebben wij. Je mag het binnen. U mag gaan zitten.
Broeders en zusters,
goedenavond allemaal.
Broeder, goedenavond.
Wat is het heerlijk om ook zo nu en dan eens een oude psalm te zingen, of niet? Ik ben met een psalm opgevoed en...
Wat zei je, Maarten? Opgegroeid en opgevoed? Allebei. En nou ben ik nog niet zo oud, maar met dat je ouder wordt, dan komen die heel vaak terug. Althans, bij mij wel. En ik vind het altijd mooi, dus wat dit lied verwoordt is gewoon de waarheid, is de werkelijkheid. En ze zijn er bij mij zo, ze zitten er zo diep in, dat ik nagenoeg, nou ik zeg niet elke psalm, psalm 119 wordt lastig, maar ik ken er wel veel uit mijn hoofd. En zomaar als je in de auto zit, dan komt er zomaar een in je gedachten op. En dan denk ik, dank u wel. Heerlijk, heel mooi. En die psalmen zijn heel bemoedigend. Ik geloof dat Maarten Luther gezegd heeft, je kijkt de psalmdichter in zijn hart. En daar zit wel wat in, denk ik. In een psalm zie je heel vaak een stuk strijd terugkomen. En hoe ze staande zijn gebleven en hoe ze door moeilijke omstandigheden toch standvastig zijn gebleven. Nou, vanavond hebben we een onderwerp waarin het wel belangrijk is om standvastig te blijven. We gaan vanavond naar Nehemia hoofdstuk 6. En toen we die psalm zongen, toen dacht ik, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Nou, misschien zeg je, ik ervaar dat nog niet zo in mijn leven, maar er kunnen zomaar omstandigheden zijn dat je in één keer tot de diepe overtuiging komt. Wat is er toch een heerlijke waarheid? Als mensen, zelfs in de christelijke gemeente, je tegenvallen, misschien wel je afvallen, of sterker nog, die misschien zelfs wel jou tegenwerken. Wat hou je dan over? En ik geloof persoonlijk, ik ga dat niet voorwaardelijk bij jullie neerleggen, maar ik geloof persoonlijk dat de Heer met een ieder van ons een weg gaat, dat we hem alleen overhouden. En daar zeg je misschien verstandelijk heel snel ja op, maar als dat in de praktijk, dat proces zich voltrekt, dan is dat niet gemakkelijk. Maar ik merk het in mijn leven, hoe ouder je wordt, er zijn mensen die je teleurstellen. Er zijn mensen die verkeerde verhalen over je vertellen, die over je roddelen. Dat gebeurt ook over mij. Dus als je nou iets hoort, geloof dat nou niet gelijk, maar mail me dan eerst. Is het zo? Dat is de tip vanuit Nehemia 6. Want wat we gaan zien is, in Nehemia 4 kwam de strijd van buitenaf, de Arabieren. Nehemia 5 kwam de strijd van binnenuit. En in Nehemia 6 zijn de pijlen echt gericht op de persoon van Nehemia. En daarom hebben we het vanavond ook genoemd, Nehemia geconfronteerd met list en bedrog. Nou, deze geschiedenis zal niet één op één over te zetten zijn, kun je niet één op één overzetten op jou en mijn leven. Maar ik geloof wel dat we vanavond bepaalde principes uit Nehemia 6 kunnen leren, waar wij in ons leven ook mee te maken kunnen krijgen. Dus ik geloof zelf dat hier heel veel lessen in opgesloten liggen. Nehemia, geconfronteerd met list en bedrog. Voordat we gaan lezen, alleen dit nog. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt het nou? Dan leef je toegewijd aan de Heer, dan ben je enthousiast voor de Heer Jezus. En dan ervaar je toch zoveel strijd in je leven, soms ook zoveel tegenstand. Waarom toch? En we kunnen niet anders zeggen, als we de Bijbelse geschiedenis bestuderen en ook de kerkgeschiedenis, dat het all in the game is. Het hoort er gewoon bij. Je ontkomt er niet aan. Vroeg of laat overkomt het ons allemaal wel. En de vraag is dan niet, wat overkomt ons toch allemaal? Maar de vraag is, hoe reageren wij op het moment dat er in ons leven sprake is van strijd en van moeite, als mensen ons tegenstaan of tegenvallen? Hoe blijven wij dan toch gefocust op de Heer? En om met het woord van Nehemia te spreken, dan toch de vreugde van de Heer onze kracht blijft. Daar gaat het om. God verandert niet onze omstandigheden altijd. Kan wel, maar heel vaak niet. In mijn leven niet. Wat doet hij wel? Hij maakt mij innerlijk sterker. En dat is eigenlijk een veel interessanter proces. Hij vernieuwt mij in mijn denken. Hij maakt me sterk in mijn emoties. In mijn gevoelsleven. Ik val niet van de eerste klap meer. Ik laat me niet leiden door mijn gevoel, maar ik leef uit de waarheid. versta de stem van God. Dat zijn oefeningen waardoor je het volhoudt. Herkenbaar of niet? Ik hoop van wel. Nehemia 6. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier, en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst. Dus de muren waren voltooid. Alleen de poorten, daar moest nog het een en ander aan gebeuren. Dus hij was nog niet helemaal klaar, maar wel, hij was een redelijk eind op weg, toch? Op dat moment. Dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen: kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. En zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen: ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Die zin moet je onderstrepen. Dat is een hele belangrijke. Waarom zou het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat en naar u toe kom. En zij stuurde op deze wijze wel 4 keer boden naar mij toe. Maar ik antwoordde hen op dezelfde wijze. Hoe dan? Wat hij zegt in vers 3. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de 5e keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven: de volken is ter oren gekomen en ook Gasmoen zegt het ook, dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen en volgens deze geruchten staat u op het punt, dat zeggen ze dus tegen Nehemia of over Nehemia, hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen: er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning dien overeenkomstig ter oren komen. Wel nu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen: er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij alle wilden ons bevreesd maken. En ze zeiden bij zichzelf: hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Dat is de motivatie. Wel nu, maak mijn handen sterk. Wat een heerlijke taal van Nehemia, daar kan ik van genieten. Toen ik in het huis van Semaia, de zoon van Delaia, de zoon van Mehetabeel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij: laten we elkaar ontmoeten in het huis van God. Binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zeg, zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen, zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. En dan weer zo'n kort schietgebed. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat en vergeld hun naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noadja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De muur werd op de 25e van de maand Elul voltooid, na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd werden voor ons. En in hun eigen ogen zeer in achting daalden. Want, heerlijk hè, zij wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was. Ook schreven de edelen van Juda die dagen vele brieven naar Tobia, en brieven van Tobia bereikten hen. En velen in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Sechanja, de zoon van Arach, de zoon van Johanan. Zijn zoon had de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja, tot vrouw genomen. Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden. En mijn woorden brachten zij naar buiten, naar hem toe. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. Nou, tot zover. Als je dit stukje vandaag voor het eerst leest, is het misschien best wel wat lastig, wat pittig. Maar ik zal je proberen te helpen om dit stuk te verstaan. Uiteindelijk zien we hier dat Nehemia, als je het gaat opsplitsen, en ik zal steeds de verzen noemen, te maken krijgt met vier listen. Op vier manieren, en dat is makkelijk om een hoofdstuk in te delen voor jezelf, op vier manieren proberen ze Nehemia uiteindelijk lam te leggen. Zoals het hier ook staat vermeld, hè, dat het werk niet zal worden afgemaakt. Vier listen om uiteindelijk Nehemia lam te leggen. En ik denk dat je ze allemaal kan toepassen op de Heer Jezus. Die hebben ze ook geprobeerd lam te leggen, voor zover dat mogelijk had geweest. Maar ik denk ook dat die vier listen toegepast kunnen worden op jou en mijn leven. Dus het is gewoon een heerlijk praktische avond vanavond. Het is interessant om al die versen wel goed te lezen. Want wat je hierin ontdekt is, als we gezien hebben in Nehemia 4, dat de strijd vooral van buiten naar binnen kwam. In Nehemia 5 ontstond de strijd vooral van binnenuit, hè, oneenigheid. Onder zijn eigen volksgenoten. En de tegenstander zag die strijd van buitenaf. Daarmee krijgen we Nehemia niet op de knieën. De strijd van binnenuit, die weet hij ook weer te handelen. We krijgen hem nog niet op de knieën. Weet je wat? We gaan het nu op de persoon spelen. Op de persoon van Nehemia. En we gaan er alles aan doen om hem een slechte naam te bezorgen. Nou, de eerste les is vanavond, de tegenstander is heel creatief, geloof me. En er zijn heel veel naïeve christenen die denken, als zij de ene list hebben opgevangen, of hebben weerstaan, of hebben ontzenuwd, dan denken ze, nu zijn we er. Maar geloof me, en misschien herken je dat wel in je leven, dan dient de volgende zich alweer aan. Ik heb ooit een boodschap gemaakt, uitgesproken over het thema, de duivel gaat nooit op vakantie. Die is altijd actief. Christenen moet je soms opwekken om 7 dagen in de week, 24 uur per dag, toegewijd aan de Heer te leven. Dat vinden sommigen heel vreemd. Maar we zijn in fulltime dienstverband, toch? Ja. Dus geen vrije dagen. Dus we moeten ook 7 dagen, 24 uur in de week, alert zijn. Nuchter zijn, waakzaam zijn. Niet in de kramp, maar wel nuchter. In de kracht. En dat zie je, want de tegenstander komt met vier listen. De tegenstand die uit zich op allerlei manieren, in allerlei vormen. List en bedrog is een deel van Nehemia. Je zou kunnen zeggen, leugens en misleiding. En wij worden er niet voor bewaard. Vanavond is het daarom toerusting tot dienstbetoon. Dat zijn de woorden van Paulus in Efeze 4. Paulus die heeft de gemeente toegerust tot dienstbetoon. Om ze toe te rusten in de geestelijke strijd. Schrijf deze tekst maar op. 2 Korinthe 2 vers 11. Daar staan die bekende woorden dat de listen de gedachten van Satan voor hem niet onbekend waren. En wij kunnen zeggen de listen van Satan zijn ons niet onbekend. 2 Korinthe 2 vers 11. En dat is belangrijk. Ben ik dan heel de dag met de tegenstander bezig? Nee, want je moet hem niet te veel aandacht geven. He? Hij is overwonnen. Maar je moet tegelijkertijd ook niet naïef zijn. Want Paulus die zegt, zijn listen, zijn gedachten, zijn methoden zijn mij niet onbekend. En de uitspraak, die kennen jullie allemaal wel. Wie van het verleden niet veel leert, die zal het in de toekomst niet verbrengen, toch? Wie van de geschiedenis niet leert, zal het in de toekomst niet verbrengen. Dat geldt ook voor de geestelijke strijd. En ik heb patronen ontdekt, en dan spreek ik even voor mezelf, hoe de tegenstander mij probeert te verlammen. En dat is heel reëel, heel concreet. En op een gegeven moment dan weet ik dus ook waar het vandaan komt, uit welke hoek die komt, en wat hij probeert te doen in mijn leven. En eigenlijk nooit zijn zijn pijlen op mij gericht. Maar in mijn geval zijn zijn pijlen altijd op mijn kinderen gericht. Zo ook van de week. En als ik dan terugkijk de week, dan weet ik precies waar het door komt. Ik heb een samenkomst gehad. waarin een broeder naar voren kwam, die na afloop zei tegen me: als jij spreekt, ik hoor enkel maar vloeken in mijn hoofd. En ik heb de meest negatieve gedachten. En ik wil daar vanaf. En hij merkte aan de ene kant een goede atmosfeer, en tegelijkertijd manifesteerde de boze zich op die manier dat de zegen voor aan hem voorbij ging, of werd beroofd, hoe je het noemen wil. Nou, dan weet ik, oké, dan is er al iets gaande. Dat was één samenkomst. Avond later, volgende samenkomst, ik heb gesproken. Ik gaf gelegenheid voor open gebed en dan begon iemand iets te belijden. En nadat hij dat had beleden, staat er een jonge man op, die komt naar voren toe. Hij zegt: de boodschap van vanavond heeft me zo geraakt, ik moet mijn zonde belijden. En die begon spontaan zijn zonde te belijden. Onder tranen. En hij heeft dat gedaan, hij gaat zitten, staat er een andere jongen op, die komt naar voren toe. Hij zegt: ja, ik kan het wel verbergen, maar ik heb het precies hetzelfde als hij. De Heer legt op mijn hart dat ik het moet belijden. En ik heb achter elkaar met die mannen gebeden, zo in de zaal zoals we hier zitten. En dat gaf natuurlijk een hele commotie, maar de geest van God was krachtig aan het werk die avond. En na afloop kwamen er nog meer die niet naar voren durven komen, dus ik was laat thuis. Dan word je vermoeid in je lichaam. Het zijn zegenrijke avonden, er gebeurt wat. Gods geest is aan het werk. En dan weet ik al, nu gaat er iets komen ook in mijn gezin. Want ik heb mijn werk gedaan en ik had er kracht voor en ik werd niet ziek. En de Heer gaf me inzicht hoe ik dat moest doen. En nou ja, vervolgens gebeurde het een en ander in mijn gezin. En op de een of andere manier kan je niet alles voorkomen. Wat je wel in de hand hebt is: hoe reageer je erop? Hoe sta je erin? Dus de Heer die maakt je innerlijk sterker om met die uiterste, die grote zegeningen. Annette, mijn vrouw, zegt altijd: ons gezin moet vaak de prijs betalen voor de zegeningen die elders gebeuren. En dat is echt een punt van voorbeden, niet om zielig te doen, maar als een werkelijkheid. Maar de Heer heeft me wel daarin dingen geleerd, zoals een Nehemia dingen geleerd heeft. En dingen kan je alleen leren, principes kan je vaak alleen leren. Niet alleen uit de theorie, maar dat God ze gaat beproeven in de praktijk van je leven. En ook in mijn leven speelt heel veel. Waar God me niet voor bewaart. Wat hij niet altijd wegneemt. Ook moeilijke mensen neemt hij niet weg. Maar ik merk ook van de week, hij heeft mij dieper en dieper onderwezen in mijn hart. Gevormd, gekneed. En hij heeft me zo sterk erbij bepaald. Want dat was een heftige geestelijke strijd. Die in jou is sterker dan die in de wereld. En daar moet je uit leren leven. En daar moet je uit leren optreden. En soms gebeuren er dingen en komen er mensen op mijn pad en denk ik: Heer, wat moet ik daarmee? Hoe moet ik reageren? En dan kan zelfs vrees je deel worden, dat zie je ook in dit hoofdstuk. Maar wij moeten beseffen: wie zijn we in de Heer Jezus Christus? We hebben autoriteit gekregen. Gezag. We zijn in hem meer dan overwinnaar, maar we zijn ook met de Heer Jezus, Efeze 2, geplaatst, gezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij. Met welk doel? Daar gaat het vanavond om. Dat wij niet verlamd raken. En dat het werk doorgaat. Want we hebben een groot werk te doen. Ieder op zijn plek. En daarom vind ik dit een heerlijk hoofdstuk. Nehemia, hij wordt beproefd, getest om het zo te zeggen. En die tekst van Paulus is dus maar al te waar. Zijn listen, die van de tegenstander, zijn mij niet onbekend. En wanneer openbaart die aanval op Nehemia zich? Dat is heel belangrijk om te onderstrepen. Wanneer komt de tegenstander met die vier listen? Nou, vers 1 zegt het. Toen de muur voltooid was en alleen de poorten nog hersteld moesten worden. Met andere woorden, wanneer openbaarde die listen zich? Dat was op het moment dat het werk nabij de afronding was. Het was voltooid. En wat je daarin ziet is dat de tegenstander wist: wij hebben nog een korte tijd. Want straks komen die zangkoren, die komen die muren inwijden. En dan gaat er gejuich op vanuit de stad die God verkoren had. En dan gaat de eredienst weer plaatsvinden. Dan wordt Yahweh weer het middelpunt. En de tegenstander wist: muren zijn voltooid, alleen de poorten heeft hij nog werk aan. We moeten nu toeslaan. Ik geloof persoonlijk dat het waar is wat 1 Petrus 4 vers 7 zegt. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Die tekst staat geschreven niet aan ongelovigen. Die tekst staat geschreven aan gelovigen. Die aan het bouwen zijn. De bouw van hun persoonlijke tempel, het lichaam, hun geestelijk leven. Maar die ook aan het bouwen zijn in het lichaam. Die aan het bouwen zijn in de gemeente. Juist omdat die tijd van het einde van alle dingen nabij is, de voltooiing nadert, de tegenstander weet dat hij nog een korte tijd heeft en de Bijbel zegt, hij gaat rond als een brullende leeuw. En juist daarom is het voor mij een raadsel waarom zoveel christenen zo lauw leven. Zich niet in het woord verdiepen. Niet hun Bijbel dagelijks openen. Je hoeft hier niet te zijn om mij. Maar er moet toch een enorme honger zijn om onderwezen en toegerust te worden als de Bijbel deze dingen voorzegt. Nehemia wist het. En hij bleef doorgaan, maar was ook bewapend. Hij was er tegen bestand. En het doel van deze avonden is niet om jullie te vermaken. Maar ik geloof dat de Heer me geroepen heeft om ook toe te rusten. Omdat het einde van alle dingen nabij is. En als de tegenstander weet dat hij nog een korte tijd heeft, dan worden zijn aanslagen heftiger, intenser, listiger. En daar hoef je niet voor terug te wijken, zo bedoel ik het niet. Maar je moet niet naïef zijn. En dat vind ik zo mooi, dat de Bijbel ons dat leert. En hier worden we in dit hoofdstuk meegenomen. Nou, de eerste list komen we tegen in vers 1 tot en met 4. Ik zal niet alle versen 1 voor 1 behandelen, maar ik noem steeds het blokje. 1 tot en met 4. De tegenstander stuurt bode uit om een Nehemia uit te nodigen voor een ontmoeting in het dal Ono. De tegenstander nodigt Nehemia uit. Ze verlangen een ontmoeting. Nou, een ontmoeting die kan heel positief zijn, toch? Heel prettig, heel fijn, heel gezellig. Is ook verleidelijk om met sommige mensen in gesprek te gaan, toch? Je denkt, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen? Nou ja, misschien kan ik wel iets bereiken. En daarom hebben we ook onderscheiding van geesten nodig. Ik krijg veel mails van mensen die zeggen, ik wil in gesprek met je. Of ik heb een boek, dat wil ik dat je leest. Dan zeg ik, ja, waarom wil jij dat ik dat lees? Of waarom wil je een gesprek met mij? Want dan weet ik al, dan voel ik innerlijk al aan, zij hebben een verschil van visie en zij willen middels dat gesprek, middels dat boek, mij meenemen in hun visie. Alleen, ze huldigen een eeuwenoude dwaling. En dat zeg ik niet direct, maar met een mailtje terug en weer een mailtje terug, dan komt de aap wel uit de mouw. Nou, als ik daar allemaal mijn tijd en energie in ga steken, de Heer geeft mij ook onderscheidingsvermogen. Waar ga ik wel op in, waar ga ik niet op in? En dan zeg ik gewoon met Nehemia, ik kom niet. Ik doe het niet. Ik ga mijn tijd beter besteden. Er gaan zielen verloren. En ik ga jou niet blij maken met een gesprek om jouw visie maar de lucht in te verheffen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus onderscheiding is zo belangrijk. En Nehemia die onderkent het ook. En hij ziet de list van de vijand. Want wat zegt hij in vers 2b? Zij dachten mij echter kwaad te doen. Hoe die dat weet, ik weet het niet. Staat er niet concreet. Maar luister goed. Jij en ik, wij worden vandaag geleid door de Heilige Geest als we tot geloof en wedergeboren zijn gekomen. Nee. En daarom is de afstemming op de Geest van God zo belangrijk. Ik heb niet altijd een Bijbelvers voor de keuze die ik maak. Begrijp je wat ik bedoel? Ik kan niet altijd tegen degene zeggen waarvan ik tegen wie ik gezegd heb van ik ga niet in jouw verzoek mee. Ik kan niet altijd zeggen op grond van Handelingen 4 vers 10 of zo. Begrijp je wat ik bedoel? Maar de geest van God getuigt met mijn geest. Niet alleen dat ik een kind van God ben. Maar als je afgestemd bent op de geest van God, krijg je ergens vrede over. Of is onrust je deel. En daar moet je fijngevoelig voor worden. Afstemming op de hemel. Herken je dat proces in je leven? En op het moment dat je met de Heer leeft, dan zegt de Bijbel, mijn schapen horen mijn stem. En dat is zo'n heerlijke rust. Want als de Heer zegt, je hoeft er niet heen. Nou, dan vind ik het heel makkelijk om nee te zeggen hoor. Amen. Sommige mensen vinden het moeilijk om nee te zeggen. Maar als de Heer nee zegt, dan vind ik het heerlijk om nee te kunnen zeggen. Hij zegt het, dus ik geef het maar door. En daar ben ik in mogen groeien door de genade van God. En ik heb het ook wel nodig in het werk. Want anders ben ik zoveel tijd kwijt aan onzin. Nou, dat is belangrijk. Ben je afgestemd op de Heilige Geest? En hij geeft die bode aan dat hij niet komt. En de reden is, ik heb een grildwerk te doen. Vind ik zo'n heerlijk antwoord. Een grildwerk, ja. Je zal zeggen, ik begrijp Nehemia wel. Die kon dat zeggen, een grildwerk. Want die muren moesten klaar, die poort. Duidelijk. Ja, wacht even. Heb jij geen grildwerk dan? Je zal zeggen, ja, moet ik gaan evangeliseren dan? Nou, dat kan, maar dat is niet het eerste werk. Het eerste werk is 1 Korinthe 1 vers 9, dat we gemeenschap met God hebben door het geloven in de Heer Jezus Christus. De omgang met Hem, dat is mijn grootste werk. En vanuit die gemeenschap kiemt er leven. En heb ik werk aan mezelf, deze tempel. En heb ik een groot werk aan mijn huwelijk. En de meeste tijd en de kracht, energie gaat uit naar mijn kinderen. Daar steek ik zoveel tijd en energie in. Want dat zijn de eerste zielen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Dus ik heb een groot werk te doen. Dan ga ik niet met een of andere dwaling om de tafel om nou eens 2 uur te debatteren over waarom hij nou wel zo denkt. Daar ga ik niet aan beginnen. Want op internet staat genoeg wat hij kan lezen, waardoor hij kan weten hoe ik denk. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik ga er geen tijd in steken. Ik steek tijd in mijn kinderen. Die 2 uur die ik aan hem besteed ik aan hem. Bij wijze van spreken. Begrijp je? Dus ik ben daar heel zuinig op. Want mijn tijd kan ik maar 1 keer weggeven. Nehemia, hij zegt, ik heb een groot werk te doen. En dat geldt voor jou en mij. Idem dito. Wij hebben een groot werk te doen. En dat is dat allereerst de eerste ziel die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd, mijn eigen ziel is. Dan heb je handen toch vol aan, of niet? Als je eerlijk bent. Dus je moet je niet zomaar af laten leiden. Want zodra je met allerlei dingen bezig bent, ik zie ook mensen in de gemeente die zijn druk met van alles en nog wat. En dan vraag ik, hoe is het nou met jouw ziel? Je bent altijd de eerste bij de barbecue. Je bent altijd de eerste voor de rommelmarkt. Je bent altijd de eerste dit en de eerste dat. Maar hoe is het nou in die relatie gewoon? Dat grote werk wat God je in jouw handen geeft. Hoe is het daarmee? Onderhoud je? Zorg je voor jezelf. Zorg je voor jezelf. Dat is belangrijk werk. Want als het hier misgaat, hoe moet ik dan tot zegen zijn voor die anderen? Als ik niet voor mijn eigen ziel kan zorgen, hoe zou ik dan ooit voor zielen van anderen zorgen? Dat is belangrijk. We hebben een groot werk te doen. En let op, de tegenstander gaat niet akkoord, want wat zie je? Hij gaat dat verzoek 4 keer herhalen. Welk verzoek? We willen een ontmoeting. Maar luister goed hoor, het motief blijft hetzelfde. Dat is gevaarlijk, hè? Als mijn kinderen 1 keer wat vragen, kan ik nee zeggen. Dan gaan ze 2 keer wat vragen, doen ze met andere woorden. Dan gaan ze 3 keer wat vragen, weer andere woorden. Dan zeg ik, ja, nou moet je stoppen. Want het is hetzelfde verzoek als het eerste verzoek, alleen je gebruikt andere woorden. Maar dat trapt papa niet in natuurlijk, dat begrijp je wel. Dus als ik nee heb gezegd op verzoek 1, dan zeg ik ook nee op verzoek 3. Want de inhoud is hetzelfde. Nou, hier zie je dat de tegenstander in de herhaling gaat. Nou, ik heb vroeger een opleiding marketing gehad en daar zeggen we altijd, herhaling is de kracht van de reclame. Maar in de Bijbel, onthoud dat de rest van je leven, in de Bijbel is herhaling ook het systeem van Satan. Want als je maar lang genoeg herhaalt, dan loopt hij het risico dat jij zegt, nou, doe dan maar. Herken je dat of niet? Zeker als je lichamelijk niet zo lekker in elkaar zit. Of als je een moeilijke dag had, misschien was je gisteravond sterk, maar vandaag liep het niet op je werk. Dan geef je vanavond eerder toe, omdat het gewoon niet lekker liep. Nou, doe dan maar, herhaling. Je zegt, nou dat weet ik nog niet zozeer. Nou, lees de geschiedenis van Jozef maar na. Die vrouw van Potifar, die had de ogen ook niet in de zak. Die denkt, dat is een mooie Hebreeuwse man. Als ik die toch eens in het bed kan krijgen. Dat zou geweldig zijn. En ze gaat 3 keer hetzelfde verzoek doen. Waar of niet? En Jozef is een type van Jezus. Die vlucht op een gegeven moment weg. Eerst ging hij het gesprek aan. De 2e keer negeerde hij haar. En de 3e keer vluchtte hij weg. Toen liet hij zijn rok achter. Zijn jurk was zijn redding. Wij hebben ook een jurk aangekregen. Een rok, een kleed. De mantel van de gerechtigheid. Dat is je redding. Mooi hè? Jozef 3 keer verzocht. Hij bleef staan, hij is een type van Jezus. Wil je nog een voorbeeld? Simson. Dat is een negatief voorbeeld. Simson, dat was die geweldenaar waar je geweldig over kan vertellen aan je kinderen, of niet? Simson, dat is toch fantastisch. Als je daarover begint te vertellen, dan valt de mond open, het kwel loopt eruit. Simson, dat is de man, heerlijk. Maar deze man viel voor 1 vrouw. En die vrouw die kende de tactiek van de tegenstander. Herhalen. Dan geeft hij vanzelf toe. Herhalen, herhalen. Als je het niet weet te vinden, Richter 16 kan je dat allemaal lezen. Simson was niet bestand tegen herhaalde verzoeken. En het gevolg? De Heer week van hem en hij verloor zijn kracht. Geestelijke strijd hebben we het over. Ik zit nog steeds in Nehemia 6 hoor. Als je uiteindelijk toegeeft, ook als dat verkeerde verzoek zich herhaalt, dan verlies je geestelijke kracht. En als ik één ding niet wil vandaag, voor mijn eigen leven, dat is dat ik geestelijke kracht verlies. Mag alles verliezen, maar geen geestelijke kracht. Ik raak liever mijn portemonnee kwijt dan geestelijke kracht. Amen?
Amen.
Nou, jullie zijn nog niet zo ver, maar geloof me, verliezen van geestelijke kracht is erger. Want hoe ga je dan verder? Begrijp je wat ik bedoel? Dit is zo belangrijk. Wil je nog een voorbeeld? In de goede zin, de Heer Jezus. Matthäus 4. Tot drie maal toe verzocht om aan te tonen. Hij moest aantonen dat hij Gods zoon was. Maar hij zwicht niet. Hij blijft gefocust op de wil van zijn vader. Al zo staat geschreven. De duivel hebben weerwoord. En weet je wat Jezus dan zegt? Let daar goed op. Er staat ook geschreven. Let erop, hè. Degene die je aanvalt kent de Bijbel soms beter dan jij en ik. De duivel kent de Bijbel beter dan de meeste christenen. Maar wat moet je dan kunnen zeggen? Er staat eveneens geschreven. Dus je moet hem nooit het laatste woord geven. Ken je Bijbel? Ken je zwaard? En het woord van God heeft het laatste woord. En dat is zo belangrijk. Dus hij kan wel zeggen, er staat geschreven. Maar je moet kunnen aantonen in jouw denken, weerstand kunnen bieden. Er staat eveneens geschreven. Je moet schrift met schrift vergelijken. En dat geeft fundament onder je voeten. Nou, de eerste list. Nu gaan we naar de tweede. Blijf erbij. Vers 5 tot en met 9. Dus, die uitnodiging, hij gaat er niet op in, hè. Hij doorziet het. Hij heeft de innerlijke overtuiging niet doen. Ze hebben mijn dood voor ogen. Dus, de les is, wees afgestemd op je hemelse vader. Ontwikkel fijngevoeligheid voor de leiding van de geest van God. En die werkt altijd volgens Bijbelse principes. Dus niet heel gevoelig of mystiek of zo. Nee, gewoon de principes van het woord van God. De geest van God brengt je die in gedachten, zodat je daarna kan handelen. Heerlijk is dat, hè? Leven door de geest. Dat is fijngevoelig zijn. Tweede list, vers 5 tot en met 9. Nu Nehemia niet ingaat op hun plan, blijft er niets anders over dan hem belasteren. Leugens verspreiden. Nou, dat is ook een methode. Dat is de tweede list waar die mee te maken krijgt. Oké, we kunnen niet tot een ontmoeting komen. Dan gaan we het anders proberen. Dan gaan we je belasteren. Dan gaan we gewoon leugens over je verspreiden. En hoe gebeurt dat? Nou, we hebben gelezen. Ik zal het een beetje samenvatten voor je. Dat gebeurt via een open brief. Een open brief. Hoe ging het normaal? Nou, normaal gesproken werd zo'n brief opgerold. Samengebonden, touwtje erom zouden we zeggen. En vervolgens verzegeld. Dus die was niet open, maar die brief was gesloten. Zodat alleen de persoon die hem ontving, inzage had in de brief. Dat deelde je vertrouwelijk. Dat lag niet op de straat, zeg maar. Nou ja, als je natuurlijk iemand wil verlammen, dan moet je gewoon zorgen dat de leugens en de roddel, et cetera, op straat komt te liggen. Slechte verhalen op de straat, want ja, alle mensen redeneren toch, ja, waar rook is, is ook vuur. Dit is een beste man die Nehemia, maar ze zullen het echt niet verzonnen hebben. Nou, je voelt hem wel aan. Al is de waarheid, al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt dat wel. Dat is de troost van een christen, weet je dat? Ik zal voor je strijden. Jij mag stil zijn. Ik zal raad geven, mijn ogen is op je. Heerlijke waarheden. Maar je hebt daarmee niet alle leugens opgelost. Zou je dat onthouden in je leven? God gaf wel een middel, een instrument om ermee om te gaan. Maar daarmee zijn nog niet de leugens en de roddels van de straat af. Nou, hier gebeurt het dus via een open brief. De roddels mogen openlijk bekend worden. En dit is heel aangrijpend. Welke leugens worden in die open brief verwoord? Nou, dat hebben we gelezen. Ik zal ze heel eenvoudig even opsommen. Allereerst, het zijn er twee eigenlijk. De eerste leugen is, Nehemia die herbouwt de muren en de poorten, maar, luister goed, uiteindelijk heeft hij niet de verheerlijking van Jahwe op het oog, maar hij wil zelf koning worden. Dat is erg. Moet je goed over nadenken. Deze godsman heeft de luxe en het comfort aan dat heidense hof verlaten. Hij had een riante positie. Hij had alle comfort, hij had een prachtig salaris. Niets te klagen. En hij kreeg het in zijn hart om alles op te geven. Zijn positie op te geven. En terug te gaan naar zijn volksgenoten om de stad van de eeuwige God te gaan herstellen. Had hij zijn eigen eer op het oog? Nee, hij had Gods eer op het oog. Waarom? De Heere God had zich verbonden aan Jeruzalem. En op het moment, dat is de les, dat de poorten en de muren hersteld waren en de eredienst aan de Heere God weer functioneerde, daardoor werd God verheerlijkt. Het deed hem verdriet dat Jeruzalem er zo bij lag. Dat raakte hem. En weet je wat hij toen zei in de taal van 2020? Hier heb je mijn baan, hier heb je mijn luxe, hier heb je mijn comfort, hier heb je mijn salaris. Prima, ik ga naar Jeruzalem, want de zaak van mijn koning wil ik dienen. Dat was Nehemia. En nou komt hij in Nehemia 6 en dan zeggen ze, de zaak van je koning wil je dienen. Jij wil zelf koning worden. Heel, heel aangrijpend. En dan de tweede. Tegelijkertijd heeft hij profeten aangesteld om zijn koningschap in Jeruzalem te proclameren. Met andere woorden, je wil niet alleen koning worden, maar je hebt profeten aangesteld die jouw koningschap aankondigen, proclameren. Dus je schakelt ook nog mensen in om jouw verlangen eigenlijk bekend te gaan maken. Weet je, dit is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Wat bedoel ik? Er wordt getwijfeld aan je integriteit. Er wordt getwijfeld aan je intenties. Ik heb dit zelf meegemaakt in mijn eigen leven. Ik ben deel geweest van een gemeente die op sterven na dood was. En daar hebben Annette en ik, we hebben ons als gezin daarvoor ingezet. En de Heer gaf het op ons hart om daar naartoe te gaan. Achteraf moesten we daar zijn omdat Hij mij iets wilde leren. Apart, hè? Daar heb ik me helemaal voor gegeven. Daar heb ik voor het eerst in mijn leven door Nehemia ingepredikt, vers voor vers, om die gemeente te gaan bouwen. Er kwamen mensen tot geloof. Er kwamen heel veel mensen van buitenaf. Die werden daar lid, werden daar betrokken. En op een gegeven moment werd het gebouw te klein. Veel kinderen, veel jeugd. En we wilden een plan gaan maken van, ja, we wilden visie voor kinderen en jeugd. Hoe gaan we verder? En uiteindelijk werd mij min of meer verweten. Je bent gekomen toen het klein was, maar nu zijn er heel veel mensen bijgekomen. Ik durf echt te zeggen, de Heer heeft de prediking van me gezegend, rijk gezegend. Mensen kwamen erbij, in het begin was het mooi, maar op een gegeven moment werd dat aantal zo groot, dat het voor hen het gevoel opwekte dat ik een coup wilde plegen. Met andere woorden, ja, er is nu groei, maar je pakt alles in, het gebouw in en je gaat hier je eigen weg. Terwijl eerst was, kom over en help. Fijn dat je bent. Gaf de Heer zegen, kreeg ik dit verwijt naar me toe. Aan mijn integriteit werd getwijfeld. Ik heb het bepaald niet voor mijn vlees gedaan, want het was hard werk, kan ik je zeggen. Het was veel puinruimen. Veel puinruimen, maar de Heer gaf getrouwheid, gaf kracht, gaf vreugde. Toen kreeg ik dit terug. Weet je hoe erg dat is? Als je intenties niet serieus worden genomen, als je de zaak van Jezus op het oog hebt, en men zegt, je hebt je eigen zaak op het oog. Nou ja, er kunnen veel dingen in je leven gebeuren, maar als dit zich voltrekt, dat is vreselijk. En dit gebeurde bij Nehemia, alles opgezegd voor de zaak van zijn koning. En dan krijg je dit terug. Heb je met ziel en zaligheid gegeven. Doet dat pijn of niet? Dit is innerlijke pijn. In je psyche, in je emotie, in je gevoelsleven. En de Heer heeft me er doorheen getrokken. En het mooie is, wat zegt Nehemia in vers 8b? Hij heeft een vrij geweten, want hij zegt, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Dit getuigt ook van wat hij zegt in hoofdstuk 5, vers 15b, wat ik de vorige keer behandeld. Daar zegt hij, ik heb niet zo gehandeld omdat ik God vreesde. Dus in dezelfde lijn. En hier zegt hij in hoofdstuk 6 weer, er is van deze dingen niets gebeurd. U verzint het in uw eigen hart. Is je vlees. En ik geloof, als ik schrift met schrift vergelijk, dat Nehemia een vrije geweten had. Hij kon dit met een vrije geweten zeggen. Zijn hart was oprecht voor God en voor mensen. Wat heerlijk is dat, hè, als dat zo is. Dat is het enige wat je sterk kan maken te midden van roddel en leugen. Een vrij geweten naar God en mensen. Daarom wil ik je aansporen om een vrij geweten te hebben. Ik leer mijn kinderen dat, wij leren onze kinderen dat. Zorg dat je geen aanklacht hebt in je geweten. Als er wat is, wat echt fout is, beleid het.
Amen.
Maar als er een aanklacht is wat echt leugen is, leg het naast je neer, want het verlamt je. Want je gaat er geloof aan hechten. Je gaat er waarde aan hechten. En het trekt je naar beneden toe. Nehemia zegt, er is niets van waar. En wat is nou zo vreselijk aan leugens? Weet je, een leugen blijft altijd ergens hangen. En je kan de schade nooit 100% herstellen. Het is als met een kussen. Wat vol veren zit. Dat voorbeeld heb ik wel eens gebruikt. En je schudt het op een hoge toren uit. Stel voor, er zitten 1000 veren in dat kussen. En het zijn 1000 leugens. Even het vergelijk. En je schudt dat kussen op een toren uit. Die 1000 veren die verspreiden zich. En je krijgt spijt dat je dat kussen hebt uitgeschud. Je zegt, weet je wat, ik ga die toren af. Ik ga al mijn veren weer opzoeken. Nou weet je, ik denk dat je een heel eind komt. Misschien dat je de 995 terugvindt. Maar er zijn er 5 toch in een boom blijven hangen. Of net achter een gebouwtje. Of op een onzichtbare plaats in ieder geval. En 5 veren gaan hun eigen leven leiden. Dan heb je de 995 terug. Nou, is toch heerlijk? Jazeker. Maar die 5 kunnen verwoestend te werk gaan. Amen. Dit is de pest, laat ik het gewoon maar zeggen, van roddel en van leugens, van kwaadsprekerij. De Bijbel legt een heel duidelijk accent op het gebruik van de tong. De tong maakt zoveel kapot. Ook in de christelijke gemeente vandaag. Heb je het al gehoord? Als je aan de ene kant van het dorp je knie hebt gebroken, aan de andere kant van het dorp leer je op die zee. Want mensen vinden het soms ook heerlijk. Heb je het al gehoord? Maar wat een zegen als jij de persoon bent waar de rommel stopt. Dat ze gewoon van jou weten, nou het heeft geen zin om tegen Jan of Kees of Piet dat door te vertellen, want daar stopt het toch. Dan gaan ze aan je voorbij. Mooi, als je ook bekend staat toch? Als jij de blokkade bent in de weg van rommel. Nou Nehemia, hij heeft een vrij geweten en daarom wil ik echt iets stimuleren. Als er dingen zijn die spelen, waar je voor aangeklaagd wordt, overdenk dat samen met de Heer. Is dit terecht dat mijn geweten tegen me getuigt? Het kan zijn dat God je ergens van overtuigt wat zonde is, hè? En dan zegt de Bijbel, beleid het, leg het af en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar heel veel christenen worden vandaag geplaagd door leugens, door negatieve gedachten, die absoluut geen waarheid zijn. Maar als je daar toch waarde en geloof aan gaat hechten, dan drukt het je naar beneden toe. Ik hoop dat je veel van de boodschap herkent, maar dit niet. Daar ga je kapot aan hoor. Mensen worden soms achtervolgd door die dingen in hun leven. Daarom is het zo belangrijk om bij de waarheid te leven met een vrij geweten. We gaan naar de derde list toe. Ook dit werkt niet. Hij blijft staande. Wat een heerlijk voorbeeld, hè, die Nehemia. Je zal zeggen, ja, dat is Nehemia, maar dat ben ik niet. Nee, wacht eventjes. Wij leven vandaag met dezelfde God.
Nee.
En sterker nog, we hebben meer aan waarheid, aan Bijbelse principes, dan Nehemia had. En sterker, wij leven naar Pinksteren. De geest van God permanent in ons hart.
Amen.
Ja, dat was een goed moment om even amen te zeggen. Maar ja. Dit is wel een rijk leven, of niet?
Amen.
Alleen, we moeten het gaan ontdekken en erin gaan staan. En dan zegt David, dat was ook mijn oude verbond, met mijn God spring ik over.
Een muur,
dat is nogal wat. We moeten de rijkdom gaan ontdekken. Niet van onze kracht, want dat is voor mij af, wordt niks. Maar ik ben afgestemd op hem die gezegd heeft, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zegt, ik ga mijn geest geven, die zal jou in herinnering brengen en die zal jou in alles onderwijzen. Johannes 14, daar ben ik zo blij mee met die belofte. En ik herinner mijn God eraan. Ik zeg, Heer, dat heeft u gezegd. Uw geest zal me in herinnering brengen, die zal me in alle waarheid leiden. U hebt beloofd, ik zal bij je zijn, al de dagen. Mijn ogen is op je, ik geef raad, et cetera, et cetera. Eruit leven. Nou, de derde list, vers 10 tot en met 14. Misschien aardig op. De listen worden wel wat ingewikkelder. Want ja, de spoeling wordt steeds dunner. Hè? We hebben nou dit geprobeerd, ontmoeting lukt niet. We hebben hem proberen te belasteren, maar hij blijft maar doorgaan, die Nehemia. Heerlijk, hè? Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we volharden vandaag. Nou, de derde list. Semaja, een volksgenoot van Nehemia, hij komt openbaar als een wolf in schaapskleren. Dat is heel aangrijpend. Die ontdek je niet snel, hè? Je denkt, dat is er een van ons. Maar ondertussen, ik ben voorzichtiger geworden, mag je best weten. Je zal zeggen, ja, je bent achterdochtig. Nee, dat is geen achterdocht. Ik denk dat het ook te maken heeft met een stuk levenswijsheid en mensenkennis. Ik ga er niet zomaar vanuit in gemeenten waar ik spreek dat iedereen een broer of een zus van me is. Dus met mensen met wie ik samenwerk, daar moet ik zeker van zijn. Begrijp je? Want we dienen in de frontlinie. Ik werk niet met iedereen samen. Daar ben ik voorzichtig in geworden. Hier zie je Semaja, komt openbaar als een wolf in schaapskleren. Hij wil Nehemia ontmoeten. En luister goed, hij wil hem beschermen, nota bene in de tempel. Maar Nehemia wordt uiteindelijk met de dood bedreigd. En nu voelt Nehemia dat aan. Want Semaja die is omgekocht door wie? Door de vijanden die van buitenaf de aanval hebben gepleegd. Wie zijn dat? Ze worden genoemd Sanballat en Tobia. Hij is ingehuurd. En hij openbaart zich als een wolf in schaapskleren. Semaja speelt in, vervolgens op Nehemia's emoties. Dat is wat de tegenstander doet, hè? Hebben we de vorige keer gezien. Hij jaagt hem vrees aan, met als doel dat het werk zal stoppen. Dit is zo listig. En daarnaast, en dat is misschien wel het allerergste, wilde Semaja Nehemia laten zondigen. Want wat lezen we in vers 13b? Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden, dat is één. En zo zou handelen en zou zondigen. Zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Dat is listig, hè? Dus je wordt ergens toe getrokken. Je wordt vrees aangejaagd. Maar ondertussen loop je ook het risico dat je zondigt. Met andere woorden, er openbaren zich allerlei valkuilen in één keer. En je wordt er door een wolf in schaapskleren ingeleid, ingeluisterd, bijna althans. En dan weet je dat de tempel alleen toegankelijk was voor de priester, voor de hoge priester. Dus Nehemia wist maar al te goed dat zodra hij de tempel in zou gaan, dat zijn dood betekende. Als je meeschrijft, kan je opschrijven in nummer 18, dan kan je dat lezen. En Nehemia kende zijn Bijbel. Mag ik het eens zo zeggen in de taal van 2000? Hij kende zijn Bijbel. Dus het spreken van God, nou komt hij hoor, telde of woog voor Nehemia zwaarder als het spreken van Semaja. Hoe verleidelijk dat spreken ook was. Soms lijkt hetgeen wat mensen zeggen, dat zit wel tegen de waarheid aan, hè? Nou, dat biedt je een mooie oplossing, want als ik dan in de tempel ben en ik zou beschermd worden tegen de dood en we kunnen elkaar dan ontmoeten, nou, dan hebben we een paar vliegen in één klap. Maar de Nehemia zegt, nee, ik ga het even op een rijtje zetten. Die tempel, daar kom ik niet in. Dat mag niet, dan val ik ter plekke dood. En hij doorzag het wat hun plan was, want dat staat in vers 12, ik doorzag het immers. Ziet, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Weer die afstemming met boven, zie je dat? Dus er zijn gewoon Bijbelse principes, jij komt niet in de tempel. Maar vervolgens is er ook iets tussen hem en de Heer en God geweest, gecommuniceerd. Ga er niet op in. Nou, wat leer ik hieruit? Nehemia leerde, even overgezet naar onze tijd, niet alleen door de Heilige Geest, maar ook bij de Bijbelse principes. En mag ik je dit echt uit liefde van mijn hart meegeven? Er zijn heel veel mensen die het altijd over de Heilige Geest hebben. De geest dit en de geest dat en de geest dat. En die alle kanten op bewegen, behalve de kant naar dit boek toe. Daar ben ik niet zo van onder de indruk. Die voelen van alles, die beleven van alles. Maar ik hoor ze nooit over Bijbelse principes. Maar de geest leidt in de waarheid. Dus Nehemia was afgestemd op het spreken van God, op de Heilige Geest. Maar hij kende ook de Bijbelse principes, nummer 18. Ik moet niet in die tempel komen. Begrijp wat ik bedoel? Dan heb je ook een andere categorie. Die zijn alleen met het woord en de waarheid bezig. En zodra het over de Heilige Geest gaat, worden ze heel onrustig. Als je erover gaat spreken, over de gaven en over et cetera. Ja, maar goed, dat is afgesloten hoor, de streeptheologie. Er is een streep onder, dat functioneert niet meer. Die zijn heel angstig voor de... Nee, laat het nou staan. God werkt door woord en geest. En geloof me, die twee gaan samen op. Lees de brieven van Paulus maar. En dat evenwicht is vandaag nodig. Juist in de geestelijke strijd. En daarom hoop ik dat je enthousiast bent om je Bijbel te lezen. om de Bijbelse principes van geestelijke strijd tot je te nemen. Maar ook om open te staan voor de werking van de Heilige Geest, juist vandaag. Want God heeft in de Geest en door de gaven van de Geest ons tools gegeven om staande te blijven.
Amen.
Nou, als Hij nou instrumenten geeft, dan wil ik die hanteren. Dan zeg ik, dank u wel, Heer Jezus, ik weet nog niet hoe het werkt, maar u leidt mij toch in de waarheid, maar ik wil ze wel hanteren. Begrijp je? Woord en Geest. Dus we worden niet zweverig zo van, waar zweef jij naartoe? Nee, gewoon heel reëel, nuchter. Woord en Geest. Daar stel ik me voor open. En dat maakt je innerlijk krachtig in de geestelijke strijd. Nou, het derde list. Hij ontzenuwt hem eigenlijk. En hij heeft ook deze list door. Hij kent zijn Bijbel, hij kent het werk van de Geest. De vierde en laatste, vers 17 tot en met 19. En dit is ook een hele sluwe. Je leest hem dus in vers 17 tot en met 19 van Nehemia 6. Want nadat de eerste drie zijn mislukt, gaan de medewerkers van Nehemia corresponderen en wisselen van gedachten met de vijand. Dus de medewerkers van Nehemia, dat had je misschien niet zo uitgelegd, maar als je rustig leest, dan wordt dat wel duidelijk. De medewerkers van Nehemia corresponderen en wisselden van gedachten met de vijand. En wat zie je dan? Deze medewerkers die spraken voortdurend positief over de vijand Tobia. Dus dan kwamen ze weer terug en dan spraken ze onder het volk positief over de vijand. Nou, dat stelde Nehemia natuurlijk niet op prijs, want dat ontkracht het volk. Dit ontkracht het volk van binnenuit. Het werd verzwakt in de geestelijke strijd. Ja? Dus het volk had contact, medewerkers van hem, met de vijand. Vervolgens kwamen ze van die gesprekken terug en spraken ze positief over de vijanden waar Nehemia mee aan het strijden was. Nou, je voelt wel, als die verhalen en die gedachten zich vermenigvuldigen en grip krijgen op de mensen, dan gaat het volk innerlijk lam gelegd worden. De geestelijke strijd wordt verloren, om het zo te zeggen. En wat was onder andere de reden daarvan? Nou, dat lazen we hier. Er wordt gesproken over huwelijken. Het is wat dat betreft nooit anders geweest. Het gaat hier over het probleem van gemengde huwelijken. Ze hadden contact met de vijand, maar de huwelijken werden ook vermengd. En dit is heel actueel vandaag. En misschien vindt u mij daar heel ouderwets in. Dat zei dan zo. Maar 2 Korinthe 6 vers 14 zegt, vorm geen ongelijk span met een ongelovige.
Amen.
Wat heeft de gerechtigheid gemeenschappelijk met de wetteloosheid? En welke is de gemeenschap? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Het is zo belangrijk dat als je tot wedergeboorte bent gekomen en je bent nog alleen, dat je uitziet en bidt om een geestelijke man als vrouw zijnde. En om een geestelijke vrouw als man zijnde. Laat ik dat ook maar gezegd hebben.
Amen.
Dat is waar de Bijbel ons toe oproept. Want gemengde huwelijken is vandaag, werkt vandaag verlammend in het getuigenis van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het ontkracht het getuigenis van de gemeente. En ik weet wel, er zijn heel veel situaties, daar word ik dan altijd mee geconfronteerd, dat mensen later tot geloof zijn gekomen en zo. Maar wat we onze kinderen moeten leren, en wat wij onze kinderen leren, is dat ze moeten gaan bidden op een gegeven moment om een vrouw naar het hart van God. En dat ze dus heel lang in hun leven, althans voorlopig, van een vrouw af moeten blijven. Eerst Bijbels gaan denken. Wat zegt de Bijbel over een man? Wat zegt de Bijbel over een vrouw? Wat is de plaats van een man? Wat is de plaats van een vrouw? Wat zegt de Bijbel over relaties? Wat zegt de Bijbel over huwelijk? Wat zegt de Bijbel over seksualiteit? Dit is zo belangrijk. Want je gaat de grootste verbintenis aan in je leven. Twee totaal verschillende mensen worden een nieuwe eenheid, zegt de Bijbel. Nou, tegenwoordig moet je overal een cursus vervolgen, zelfs als je postzegels verzamelt. Maar heel veel mensen gaan trouwen zonder enige voorbereiding. Dit is heel aangrijpend. En dan heb ik het hier specifiek over gemengde huwelijken. En dan krijg ik altijd allerlei visies. Ja, maar tante Ko, dat was een christen, die is met ome Joop getrouwd en ome Joop deed nergens aan. Maar hij is nou al oudst in onze gemeente. Dus zeg jij het maar met je gemengde huwelijken. Nou, dan blijf ik nog steeds op hetzelfde standpunt staan.
Zo is dat.
Dat het bij hun goed is uitgepakt, dat zou zo kunnen. Maar luister goed. De praktijk van die oom en tante zijn voor mij niet maatgevend voor hoe ik mijn kinderen opvoed. De Bijbelse principes stijgen uit boven dat wat oom en tante praktiseren. Begrijp je wat ik bedoel?
Amen.
Dus hoe goed het ook gaat, ik kan je tientallen voorbeelden noemen waar het fout is gelopen. Wie moet ik nou aanhouden? Nou, geen van beiden. Ik moet de Bijbelse principes aanhouden.
Amen.
En dan zit ik altijd veilig. En dit is zo gevoelsmatig bij veel mensen. En dit is een ontkrachting. Dit is de vierde list waar Nehemia mee te maken krijgt. Gemengde huwelijken. Het huwelijk, broers en zussen, is nooit bedoeld dat het zo soms functioneert, maar het is nooit bedoeld als evangelisatiemiddel. En ik heb verschillende al zo aan een huwelijk zien beginnen. Ja, ik denk dat ik hem wel kan winnen. Het is zo een zachtaardige jongen. Echt, dat lukt me wel. Dat lukt me wel. Ik zeg, ben benieuwd of je het over 2 jaar nog zegt. Want op een gegeven moment is het nieuwtje er ook af, hè? En dan komt de ware aard naar boven. Het is zo belangrijk om eerlijk tegen elkaar te zeggen. Niet om hard te zijn, maar gewoon eerlijk. Wil je toch eerlijk behandeld worden? De Bijbel zegt, ga geen gemengd huwelijk aan. Word geen ongelijkspannen, ongelogen. Want daar rust de zegen van God niet op. Ten slotte, ter afsluiting. Ik heb je 4 listen genoemd. Wat wilde de tegenstander uiteindelijk bereiken? Wat wilde hij uiteindelijk bereiken? Nou, hij wilde Nehemia belasteren. Hem in een kwaad daglicht stellen, samenvatten. We hebben gezien zijn integriteit aantasten. Met welk doel? Dat hij uiteindelijk, nou komt hij, werd ontmoedigd, werd uitgeschakeld en de herbouw werd gestopt. Broers en zussen, dit is Satans tactiek ook voor ons persoonlijk leven, voor ons huwelijksleven en voor ons gezinsleven. Hij wil ontmoedigen, hij wil uitschakelen, hij wil uiteindelijk dat werk, dat grote werk, wordt stopgezet. In mijn persoonlijk leven, huwelijk, gezin en het huisgezin van God, de gemeente. Daar is hij op uit. Daar gebruikt hij in Nehemia 6 4 listen voor. Maar geloof me, hij heeft meer pijlen op zijn boog. En het gaat erom dat wij dit gaan ontdekken. Nogmaals, niet om in de krant te gaan leven, maar wel met Paulus te kunnen getuigen. Zijn listen zijn mij niet onbekend. En waarom deelt de Heer vanavond dit woord met je? Is dat om je negatief te maken? Nee, helemaal niet. Ik ben blij met Nehemia 6. 1. Oh, ik ben niet de enige die het overkomt. Nehemia was alweer veel eerder als ik aan de beurt. 2. Nehemia laat zien dat je stand kan houden. Dat kan dus vandaag ook. Begrijp je? Zo lees ik dit. Dan zeg ik, dank u wel, Heer. Dit staat niet in de kleine lettertjes vermeld. U deelt dit gewoon. Open, eerlijk, transparant. Zodat wij vandaag ons voordeel ermee kunnen doen. Als er vandaag ook soortgelijke dingen spelen in jouw leven, in mijn leven, dan kunnen we leren, en daar eindig ik mee, met 3 reacties van Nehemia. Want hoe reageert hij? Samenvattend. Als je alles op een rij zet, en zeker hoofdstuk 4, 5 erbij neemt, en nu 6... heb je een totaal plaatje van geestelijke strijd. Nehemia reageert allereerst op een eigenlijk heel eenvoudige manier. Want wat doet hij? Hij vertrouwt op God dat God zijn plan volvoert. En dat is zo belangrijk. En dat zie je ook in vers 15 en in vers 16. God heeft dit werk gedaan. Zie je? Hij heeft de juiste focus. Hij heeft zich niet af laten leiden. Door strijd van buiten, strijd van binnen, de strijd op de persoon gericht. Hij is altijd op God blijven vertrouwen, want hij wist, hij heeft mij geroepen voor dit plan. En God volvoert zijn plan. Wat staat er in de Petrusbrief? Sommige mensen roepen uit, waar blijft de dag van zijn komst? Dat kan twijfel in je teweeg brengen, toch? Waar blijft die dag? Wat gebeurt er allemaal niet in de wereld? Ja, maar wat in de wereld gebeurt, doet niets af aan wat God aan het volvoeren is. Dat staat bij mij als een paal boven water. En dat bepaalt mijn leven. Dus ook in alles wat er gebeurt, in die grote wereld en in mijn kleine leven, 1 ding, daar hou ik aan vast. God volvoert zijn plan. Hij is in controle. En dat geloofde Nehemia. En weet je wat nou zo, dat vind ik nog humor van de Heer ook hoor.
Wat staat er in vers 16b? Dat zelfs de heidenvolken getuigen dat ze wisten dat dit werk uit God gedaan was. Want wat God doet is niet te keren. Wat van mensen is, dat houdt op remmen dan. Maar wat van God is, dat blijft staan. Is toch heerlijk? Daar staat hij zelf voor in. De Heere der Heerscharen, de Heere van de legermachten. Hij zal het laten gebeuren. Dus het komt altijd aan, broers en zussen, op geloof. Geloof geeft mij deel aan de inhoud van Gods belofte. Daar begin ik mee met geloof, zo word ik gered, maar ik leef ook door geloof. Zo leeft Nehemia. 2. Nehemia beantwoordt de leugen met de waarheid. Nou, dat heb ik gelezen met vers 6b. Hij heeft een vrij geweten. Hij gelooft en hij weet waarheid van leugen te onderscheiden. En daarom is het belangrijk dat je Bijbelkennis hebt. Daarom is het belangrijk dat je geleid wordt door de Geest van God. Want die leidt in de waarheid. Dus we leven door geloof en we leven bij een open Bijbel. Zo simpel is het. Het is eigenlijk heel simpel hoor. Misschien dat je allerlei strategieën van mij verwacht. 15 stappen tot. Nee, het is heel simpel. Ik hou vast aan Gods woord. Gods beloften zijn profetieën. 1. 2. Ik ken de waarheid. Die maakt mij vrij. En in de derde plaats, en dat vind ik toch wel heerlijk. Nehemia, hij is ook en hij blijft een man van gebed. Dat kan niemand van je afnemen. Is dat een zegen of niet? Kan niemand van je afnemen. Zelfs als je het in de stilte vanuit je innerlijk doet. Niemand hoort dat, niemand ziet dat. Maar je bent wel verbonden met de Allerhoogste God.
Amen.
Dit vind ik zo mooi. Geloof. Hij beantwoordt leugen met waarheid. En hij openbaart zich als een man van gebed. Want dat lazen we in vers 9b. Voor de bereden onder ons. En we lazen het in vers 14. Hè, denk toch mijn God. Weer die schietgebeden. Nehemia was een man van gebed. Heerlijk hè? Ik denk dat Nehemia elke bidstond aanwezig was. En de slechts bezochte bijeenkomst in de gemeente, dat zijn de bidstonden. Dat is triest. Nehemia, in zijn leven was het het wapen, het geheim. En de gemeente van 2020 zegt, nou ja, het is Champions League, joh, ik ga niet naar de bidstond. Geen behoefte aan. Gaat toch wel door. We laten ons alle instrumenten roven en we vullen ons met dingen die leeg zijn, die voorbij gaan. Hallo, we zijn rijk gezegend. Maar er kan veel meer kracht van de gemeente uitgaan. Als wij gewoon in de weg van Nehemia gaan. Oh, is dan al een strijd voorbij? Nee, in tegendeel. Dat wordt soms alleen maar erger.
Amen.
Maar innerlijk word ik ook sterker. Door geloof, de waarheid en gebed. Hij bad zelfs voor zijn tegenstanders. Hij gaf de leugens en de listen over aan hem die rechtvaardig
oordeelt.
Wie is dat? De Heer Jezus Christus. 1 Petrus 2 vers 23. En het vierde. En daar is een geweldige afsluiting. Nehemia openbaart zich als een type van de Heer Jezus Christus. Van hem moeten we het hebben. Overwinning, die heeft hij behaald. Ook over list, over bedrog. Als er iemand vals beschuldigd is, in deze wereld, waar niemand aan kan tippen, dan is hij het wel, de Heer Jezus Christus. We moeten met hem beginnen, we moeten met hem eindigen. Hij heeft alles doorstaan. En ook hij is gekeurd, hè. Als dat volmaakte paaslam hebben ze hem beoordeeld. Je kan dat nalezen in Exodus 12, hoe dat offerdier werd beoordeeld. Ook de Heer Jezus is beoordeeld. Hij werd bespot, gehoond, vals beschuldigd en een heiden getuigd, vind ik humor, ik vind geen schuld in hem. Dat is wat? Onze Heer, onze Heiland, onze Hoge Priester, ons lam is ook vals beschuldigd. Die hebben ze ook alles en nog wel naar zijn hoofd geslingerd. Maar zelfs een heiden gaat aan publiek getuigen. Ja, wat ik ook onderzoek, ik vind geen schuld in hem. Jezus zelf had een vrij geweten. En de mensen zeiden, kan niks vinden. En juist hij kon daarom het volmaakte offer gaan brengen. Hij had geen zonde, maar is tot zonde gemaakt. Hij is aan het kruis gestorven. Hij is in een graf gelegd, maar het kruis is leeg. Het graf is leeg. Jezus overwon de dood. O glorie. Halleluja. En de Satan en al zijn demonen hadden het nakijken. Hij voert ten hemel op vol eer. Daar zit hij. Aan de rechterhand van de Vader. En hij stimuleert jou. Hij motiveert jou. Hij rust jou en mij toe. Om die geestelijke strijd te strijden. In de wetenschap dat de vijand reeds is overwonnen. Hij geeft nog een paar klappen hier en daar, maar hij heeft goede moed.
Ik heb de wereld overwonnen, zegt Jezus. En ik ben bij jullie. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik zeg vanavond opnieuw. Heer Jezus, er is niemand zoals u. Hij heeft alles voor mij gedaan. Hij heeft alles met mij gedaan. En alles wat hij gedaan heeft, stelt hij beschikbaar. Dat ik en jij er vandaag uit mogen leven. Is het jouw leven makkelijk, vraagt iemand. Ik zie je denken, mijn leven is niet altijd makkelijk, geloof me. Dat lijkt misschien zo. Is niet altijd makkelijk. En toch ben ik een hoopvol mens. Waarom? Omdat ik zie op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van mijn geloof. Zullen we je daarvoor danken? Vader in de hemel, wil u zo danken voor dit heerlijke woord. Dank u wel dat de Bijbel zo eerlijk is over de strijd waarin ook uw kinderen zich kunnen bevinden. Strijd die zich op allerlei manieren openbaart. Listen die in allerlei vormen naar ons toekomen. Heer, help ons om de waarheid van de leugen te onderscheiden. De leugen van de waarheid. Help ons om trouw uw principes tot ons te nemen. Ons denken daardoor te laten vernieuwen. En geef, Heer, dat we in ons een fijngevoeligheid mogen ontwikkelen voor de leiding van uw Heilige Geest. Zodat we in rust en vrede, terwijl het soms om ons heen stormt, de weg met u mogen bewandelen. Heer, u wil ons dat leren. Het is een leerproces. We leren niet alles op één dag. U neemt daar de tijd voor. U heeft geduld. U bent daarin genadig. En het lied waar we mee begonnen zijn, dat vond ik zo mooi. U bent daarin ook de getrouwe. En daarom kunnen we het volhouden. Dankzij u. Ik wil zo bedanken, Heer, voor Nehemia. Hij is een type van de Heer Jezus. Maar ik geloof dat hij ook een type is van de Nieuwtestamentische gelovigen. Die in datzelfde voetspoor mag gaan. Heer, werk deze lessen uit in ons hart, in ons leven. Tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloofsleven. Maar ook dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ik wist niet wat Jacques vanavond zou gaan zeggen. Maar ik heb een lied uitgekozen wat u heel bijzonder bij past. Daarom zou ik het mooi vinden als u met mij gaat staan en wij zingen en getuigen naar elkaar. Naar de boze macht om ons heen. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft.
Ik vermag alle dingen
Bij de meeste van mijn liedjes zit het venijn in de staart. Maar dan door het laatste couplet. Maar luister nu maar even mee. De kerk van vandaag is op drift geraakt en dobbert op zeer hoge zee. En wie er geen geloofsrestricties maakt, die telt niet een volle meer mee. Het anker der hoop heeft niet vastgehaakt, de schapen zijn soms herderloos vee. Kerk, doe je werk, het voor tijd en vermijd al wat leidt tot holle klanken en frases. De mensen zijn moe van het bijkomstige gedoe, dus keer eerst terug naar je basis. Kerk, doe je plicht, je verliest je gezicht, als het altaar niet eerst wordt opgericht. Er wordt over de Bijbel gefilosofeerd, als een boek dat bijzonder zwaar is. Het woord is erin verdisconteerd, de rest is trammelaris. Maar nu is hij ontmythologiseerd, zodat nu alles wel klaar is. Kerk, doe je werk, en voor tijd en vermijd al wat lijkt op alle klanken en frazen. De mensen zijn moe van het bijkomstig gedoe, dus keer eerst terug naar je basis. Kerk, doe je plicht, je verliest je gezicht, als het altaar niet eerst wordt opgericht. Het bloed van de Heer past zoveel in niet meer, dat was voor de heiden en joden. Het voegt zich niet naar hun moderne sfeer, ze zijn al dat oude ontvloden. De vrijheid door Christus, een leus van weleer, zich houden zich bij de geboden. Kerk, doe je werk, het wordt tijd en vermijd al het lijdt tot holle klanken en frazen. De women zijn moe van het bijkomstig gedoe, dus keer eerst terug naar je basis. Kerk, doe je met je liefst je gezicht, als het altaar niet eerst wordt opgericht. O kerk voor vandaag, waar is het fundament, het getuigenis van Petrus gebleven? Het is u van oudsher toch zeker bekend, hij is de weg, de waarheid en het leven. Doe weg van die lauwheid die het leven miskent, en God zal zijn geest ons weer geven. Kerk, doe je werk, het wordt tijd en vermijd al wat leidt tot holle klanken en frazen. De mensen zijn moe van het bijkomstig gedoe, dus keer eerst terug naar je basis. Kerk, doe je plicht, je verliest je gezicht, als het altaar niet eerst wordt opgericht. Wel thuis. En tot over 2 weken.